Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Berkshire Hathaway Letters to Shareholders 1965-2024 is een verzameling van alle jaarlijkse brieven die Warren Buffett aan de aandeelhouders van Berkshire Hathaway schreef, van 1965 tot en met 2024. Het boek is geen gewone bedrijfsgeschiedenis of een klassieke biografie, maar een primaire bron die laat zien hoe Buffett zelf in real-time dacht over investeren, kapitaalallocatie, management en ondernemingscultuur. Daardoor is het vooral interessant voor wie wil begrijpen hoe Berkshire van een zwak textielbedrijf uitgroeide tot een gigantisch conglomeraat met activiteiten in verzekeringen, spoorwegen, energie en consumentengoederen. De kracht van dit boek zit in de chronologische opbouw, omdat je Buffett's ideeën ziet veranderen zonder de vertekening van achterafkennis. Het is een studieboek voor beleggers, ondernemers en lezers die willen leren van lange termijn denken, nuchtere besluitvorming en zakelijk leiderschap. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, de brieven laten zien hoe Berkshire evolueerde van textielbedrijf tot conglomeraat. Een van de belangrijkste inzichten van dit boek is de historische transformatie van Berkshire Hathaway zelf. Toen Buffett in 1965 de leiding kreeg, was het nog een kwakkelend textielbedrijf. Maar in de brieven zie je stap voor stap hoe de onderneming werd omgebouwd tot een breed gespreid concern. Buffett gebruikt de brieven om uit te leggen waarom hij kapitaal wegleidde uit een zwakke sector en dat herverdeelde naar bedrijfstakken met meer structurele kracht, zoals verzekeringen, spoorwegen, energie en kwaliteitsbedrijven in de consumptiesector. Die ontwikkeling is belangrijk, omdat ze laat zien dat groot succes bij Berkshire niet voortkwam uit één spectaculaire zet, maar uit vele opeenvolgende beslissingen over waar geld het meeste rendement kon opleveren. Voor lezers maakt juist die chronologie duidelijk hoe lange termijn compounding in de praktijk werkt. Het boek laat ook zien dat groei niet alleen financieel was, maar ook organisatorisch, met een structuur waarin sterke onderdelen zelfstandig konden functioneren. Ten tweede, Buffett legt zijn visie op waardebeleggen uit via echte beslissingen, niet via theorie. De brieven zijn waardevol omdat Buffett niet achteraf een theorie presenteert, maar zijn redenering deelt op het moment zelf. Daardoor krijg je een directe inkijk in waardebeleggen als praktijk, niet als schoolboekmodel. Terugkerende thema's zijn het kopen van goede bedrijven in plaats van alleen goedkope aandelen, het zoeken naar duurzame concurrentievoordelen en het beoordelen van intrinsieke waarden in plaats van oppervlakkige koersbewegingen. Voor Nederlandse en Belgische lezers sluit dit goed aan bij het idee van nuchter, gedisciplineerd beleggen. Iets wat ook in de lage landen steeds vaker wordt gewaardeerd door particuliere beleggers, die niet willen speculeren, maar vermogen opbouwen. Het boek maakt duidelijk dat geduld hierbij cruciaal is, want Buffett benadrukt steeds opnieuw dat echte waarde zich vaak pas over vele jaren zichtbaar maakt. De kracht van deze brieven is dat ze laten zien hoe consistentie in denkstijl belangrijker is dan het najagen van de nieuwste markttrend. Ten derde, kapitaalallocatie is het centrale vakmanschap in de brieven. Een ander kernonderwerp in het boek is kapitaalallocatie, oftewel de kunst om geld op de juiste plek in te zetten. Buffett behandelt dat niet als een abstract financieel begrip, maar als de kern van goed ondernemerschap. In de brieven wordt zichtbaar hoe hij winst, verzekeringspremies en overnamecapaciteit inzet op manieren die de hele groep versterken. Dat gaat over meer dan investeren alleen. Het gaat ook over het terugkopen van aandelen, het kopen van volledige bedrijven, het bewaren van liquide middelen en het op het juiste moment toegeven, wanneer een kans niet aantrekkelijk genoeg is. Voor lezers is dit belangrijk omdat het laat zien dat de waarde van een topmanager vaak niet zit in omzetgroei, maar in de verdeling van schaarse middelen. Buffett maakt daarbij steeds duidelijk dat kapitaal niet automatisch moet groeien om goed gebruikt te worden, maar vooral verstandig moet worden gestuurd. Juist daardoor zijn de brieven ook nuttig voor ondernemers en bestuurders die willen leren hoe je winst omzet in duurzame waarde. Ten vierde, de brieven tonen een cultuur van decentralisatie, vertrouwen en bestuurlijke discipline. Berkshire Hathaway wordt in de brieven niet alleen neergezet als één financieel succes, maar ook als een organisatiecultuur. Buffett beschrijft herhaaldelijk waarom hij sterke managers veel autonomie geeft en waarom centralistische controle vaak minder werkt dan vertrouwen in mensen die hun bedrijf echt kennen. Dat is een belangrijk thema, omdat het verklaart hoe Berkshire zo groot kon worden zonder log en bureaucratisch te worden. De brieven laten zien dat decentralisatie alleen werkt als er tegelijk strenge normen zijn op gebied van integriteit, kapitaalgebruik en verantwoordelijkheid. Buffett is open over de noodzaak van betrouwbare managers en over het belang van eerlijkheid richting aandeelhouders. Voor zakelijke lezers is dit een concrete les in governance, niet alleen in managementstijl. In plaats van een mooi verhaal over leiderschap, biedt het boek een observeerbaar model waarin autonomie en discipline elkaar in balans houden. Daardoor is het ook relevant voor mensen die interesse hebben in hoe grote ondernemingen in de praktijk bestuurd worden. Tot slot, de historische waarde zit in de evolutie van Buffett's denken en in de volledige bronpositie van de letters. Wat dit boek onderscheidt van veel andere boeken over Warren Buffett, is dat het niet alleen een samenvatting of interpretatie biedt, maar de originele brieven zelf in samenhang laat lezen. Daardoor kun je zijn denken volgen over tientallen jaren, inclusief vergissingen, omwegen en bijstellingen. Dat is historisch en inhoudelijk belangrijk, omdat veel beleggingsboeken vooral de succesverhalen uitlichten en de ontwikkeling daarachter overslaan. Hier zie je juist hoe Buffett zijn ideeën aanscherpt door ervaring, veranderende markten en nieuwe bedrijfsrealiteiten. Voor een serieuze lezer is dat waardevol omdat het boek niet enkel inspiratie geeft, maar een methode om bedrijfsbeslissingen te analyseren. De toevoeging van indexen, tabellen en overzichtsmateriaal maakt het bovendien geschikt als naslagwerk. Vergeleken met biografieën of korte essays biedt dit boek meer diepte, meer primaire bronwaarde en meer ruimte om verbanden te leggen tussen jaren, sectoren en besluiten. Dat maakt het een uitzonderlijk standaardwerk binnen de literatuur over beleggen en ondernemingsbestuur. Concluderend, dit boek is vooral geschikt maar voor beleggers, bestuurders, bedrijfskundestudenten en lezers die serieus willen begrijpen hoe kapitaal op lange termijn waarde kan scheppen. Wie op zoek is naar snelle tips of een luchtige biografie zal hier minder aan hebben, want dit is in de eerste plaats een studie van originele aandeelhoudersbrieven. Juist daardoor is het boek zo sterk. Het laat niet alleen zien wat Buffett vond, maar ook hoe zijn denken zich door de decennia heen ontwikkelde onder echte marktomstandigheden. Dat maakt het leerzamer dan veel boeken die achteraf een nette theorie bouwen rond een reeds bekend succesverhaal. De praktische opbrengst zit in lessen over waarde beleggen, discipline, kapitaalallocatie, decentralisatie en het verschil tussen boekhouding en echte economische waarde. Intellectueel biedt het een zeldzaam ongefilterd beeld van een van de invloedrijkste ondernemers en beleggers van onze tijd. Binnen het genre van financiële boeken onderscheidt dit werk zich doordat het geen interpretatie van buitenaf is, maar het oorspronkelijke denkkader van Berkshire Hathaway zelf laat spreken. Als je ons wilt steunen, Warren Buffett, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.